In deze podcast komt het onderwerp zelfdoding voor. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem via de chat van 113.nl of via het gratis telefoonnummer 0800 0113. Dit is Blauw Blauw, de podcast. Een podcast over en door mensen die bij de politie werken. Iedere aflevering gaan twee collega's met elkaar in gesprek over hun werk, hun liefde voor dat werk en wat dat werk met ze doet.
Maar toen bleek dat er drie jonge kinderen thuis waren. En daar moesten wij tegen gaan vertellen dat dat wat we net aangetroffen hadden.
In deze aflevering zijn we op bezoek bij Team Tilburg Centrum met collega's Linda en Erwin.
We zijn al begonnen.
In media, daar gaat er ook nog van alles fout.
Wat gebeurt er?
Ja, ik krijg ineens een microfoon van Birgit onder mijn neus geduwd.
Oh, de koffie om.
En mijn koffie gaat om.
Wat galmt het hier?
Maakt niet uit.
Waar zijn we?
We zijn in een nogal natte kelder in Tilburg Centrum. Politiebureau, we hebben de auto even op het dek daar geparkeerd. We gaan nu naar binnen.
Hey, het is een treurige dag vandaag.
Hoezo?
Nou, het is jouw laatste, want jij gaat ons verlaten. Jij gaat naar Den Haag.
Ja, dat klopt. Ik heb een andere baan. Ik weet natuurlijk niet wanneer dit precies uit gaat worden gezonden. Ik denk dat ik
dan ben je al weg.
Dat ik daar dan al zit. Ja, ik heb een andere baan. Ik ga ergens anders woordvoering doen. Ik laat even een beetje het midden waar precies.
Spannend. Dus we moeten genieten van vandaag.
Ja, voor mij de laatste. En Birgit gaat achter de knopjes zitten. En ik voor de laatste keer waarschijnlijk achter de microfoon.
Welkom allemaal weer bij een nieuwe Blauw Blauw. We zitten vandaag in Tilburg Centrum. We hebben al een aantal afleveringen opgenomen in Tilburg. Volgens mij is dit de derde. Tegenover me zit collega Erwin en rechts van mij zit collega Linda. Volgens mij allebei al wat jaartjes bij de baas. Dus die gaan we het hemd van het lijf vragen. En dan begin ik bij Linda. Linda, jij werkt hier op Tilburg Centrum. Wie ben je? Hoe ben je hier terechtgekomen?
Nou, ik ben Linda. Ik ben wijkagent op Tilburg Centrum in de wijk Trouwlaan, Uitvindersbuurt Oerlen. En ik werk ondertussen een jaar of 22 bij de politie. Ik heb eerst 10 jaar bij de marine gewerkt, gezorgd dat mijn rugzak gevuld was. En toen dacht ik, nou ga ik voor het EGI en dan ga ik naar de politie.
Okay.
En ik ben nu een jaar of 12 wijkagent en daar hoop ik nog heel lang te kunnen vol blijven houden.
Heb je altijd op dit team gezeten?
Ik ben begonnen in Breda. Heb ik van 2002 tot 2005 in Breda Prinsenbeemden gewerkt. Dat was mijn stageplek. Toen ben ik naar Wilhelminapark gegaan. En op het moment dat bureau dichtging, ben ik naar Tilburg Centrum gegaan.
Oké. Okay.
Dat is een hele goede keuze geweest.
Ja, ik hoor al een aantal dingen waar ik nu zie. Maar daar kom ik zo even terug, want tegenover mij zit Erwin. Erwin, eigenlijk dezelfde vraag. Wie ben je en hoe ben je hier ooit verzeild geraakt?
Ja, dat is een lang verhaal die ik heel kort zal toelichten.
Ja, kort graag. Ja, in eerste instantie wel.
Ja. Nou, ik zit nu 40 jaar bij de baas. En ik ben begonnen bij de Rijkspolitie, want toen had je nog Rijks en gemeente. Die opleiding was in Harlingen, Friesland. Daar ben ik dus begonnen. Mijn stage heb ik gelopen in het district Dordrecht op de groep Barendrecht. Toen ben ik geplaatst in district Den Haag op de groep Schravenzande. Mooie tijd gehad, maar ik wilde toch weer terug naar mijn roots. Dus ik denk, hoe kan ik dat doen? Moet ik maar eens faken dat ik ziek ben of ik heimwee heb? Dat heb ik toch niet gedaan. Dus mijn tijd uitgezeten. Toen kon ik niet dichterbij dan district Den Bosch, groep Vlijmen. Ook een prachtige tijd gehad.
Dit is allemaal nog steeds Rijkspolitie?
Ja, allemaal Rijkspolitie.
RP zeggen ze dan bij de politie, hè?
Juist. RP. Toen wilde ik toch vanwege mijn meisje terug naar Tilburg. En heb ik gesolliciteerd, werk afgewezen. En als uitleg kreeg ik te horen, ja, je bent een Rambo. Ik zei, nou, volgens mij hebben jullie dan niet goed geluisterd. Maar dat maakt niet uit. Dat heb ik nog een keer geprobeerd. Het was nog net toen ik wel aangenomen werd, nog RP en GP. Dus ik ging naar de gemeentepolitie. Maar in die week dat ik naar de gemeentepolitie ging en ik hier was, toen werd het weer RP, regiopolitie. Toen gingen we decentraliseren, werd geplaatst in Tilburg-Noord, want daar wilde toen niemand naartoe. Tegenwoordig heet dat Team Groene Beemden. En ben ik in 2005 begonnen hier op dit team, in Tilburg Centrum, wat toen Binnenstad heette, als wijkagent van het centrum. En na 12,5 jaar in het centrum, toen dacht ik, nou, ik ken alle bakstenen wel, ik ga nou naar een andere wijk.
Ja.
En toen ging ik naar Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Armhoef.
Maar wel op hetzelfde team.
Allemaal in hetzelfde team.
En je zit nu het langst ook op dit team, denk ik dan?
Ik zit nou inmiddels, denk ik,
van jouw carrière?
Ja, ik denk, van mijn carrière zit hier het langst.
Ja, precies.
Want ik ben overal niet langer dan een jaar of 4 geweest.
Ja.
En hier zit ik nou sinds 2005.
Dat is lang.
Ja, en sinds vorig jaar ben ik weer in een nieuwe wijk begonnen. En dat is Gorke Hasselt, bouwmeesterbuurt in Oud-Noord.
Oké. Ja, allebei wijkagenten. Volgens mij hebben we nog niet eerder twee wijkagenten tegelijk achter de microfoon gehad. Kijk even naar Birgit, die zit nee te schudden. Nee, dat klopt inderdaad. Maar jullie hebben ook een hoop andere dingen gedaan behalve wijkagent zijn. Nou, over de wijkagent zal het wel veel te doen. Dus dat moeten we misschien ook nog eventjes over hebben. Hè. Jullie zijn de voelsprieten van onze organisatie. Kunnen jullie iets vertellen over het team? Ga ik toch weer even naar Linda, Erwin, als je dat goed vindt. Wat voor team is Tilburg Centrum? Ik denk dan meteen veel horeca, 013, evenementen. Maar ook gewoon een aantal woonwijken die hier in het centrum zijn.
Voetbalstadion, Willem II, niet te vergeten.
Valt ook onder jullie?
Valt ook onder ons.
Tilburg Trappers.
Okay. Tilburg Trappers. IJshockey. Ja, dus is het een groot gebied? Want bij Centrum denk ik vaak aan een klein gebiedje. Maar...
Ja, het is wel gecentreerd. Hè? Dus je hebt heel veel in een kleine ruimte. Waardoor het heel dynamisch en druk is.
Ja.
En dat je echt wel al de hands aan dek hebt. Ja.
Ja, en jullie doen de wijken eromheen vanuit je wijkagentschap. Maar ja. Jullie draaien ook gewoon, noodhulp mag ik geloof ik niet meer zeggen. Maar jullie rijden ook meldingen, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, ja klopt. Er wordt tegenwoordig, of in ieder geval de wijkzorg wordt daar genoemd. En we hebben evenementen, we hebben voetbaldiensten, we hebben horeca. Dus als wijkagent word je daar wel ook steeds meer voor ingezet. En ja, om heel eerlijk te zeggen, je kunt je wijkwerk echt wel tussendoor doen. Dus kijk, jaren geleden kon ik echt 4 dagen in de week zat ik op de fiets door de wijk. En als je net in de wijk begint, is dat heel fijn. Want dan leren de mensen je heel snel kennen. En dat vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. Dus kennen en gekend worden. Maar goed, op een gegeven moment staat het wel. En dat gevoel, ik zit er nu 12 jaar, dat gevoel heb ik wel dat het staat. En dan is het ook wel heel leuk om met een collega op de auto te gaan. Meldingen te rijden, als eerste ergens ter plaatse te komen. En weet je, die wijk daar gaat tussendoor. Ja.
Dus, ja. En de combinatie is ook mooi. Hè? Want vaak kom je ook bij adressen met wijkzorg, met meldingen. Die je kent, omdat je daar wijkagent bent. Ja. Dus dan kun je er heel anders aanvliegen. En vaak veel sneller tot een goed resultaat komen.
Ja, precies. Nou, dat laatste vind ik dan vooral interessant. Dus je komt ergens bij een melding en jij kent dat adres al. Je hebt eigenlijk niet eens de systemen waar ook van alles in vastgelegd wordt nodig. Nee. Maar jij kan al meteen denken, oh, dat is Piet. En Piet heeft eigenlijk dit en dit nodig. Of wij moeten hem op deze manier een beetje benaderen.
Ja, precies.
Maar je bent volgens mij geboren en getogen Tilburger.
Ja,
schat ik zo in.
Jawel,
dus je kent sowieso de stad over het algemeen wel heel goed, denk ik.
Jawel.
Ja.
En dat is ook heel fijn, want in de auto zit een navigatiesysteem van de baas. Die stuurt je vaak op onmogelijke manieren. Dat ik denk, waarom doet je dat? Dus ik kijk er niet eens meer naar. Als ik weet waar het is, dan rijd ik er gewoon naartoe.
Ja, precies. Dat is dus wel een voordeeltje dat jij hier echt couleur lokaal bent, zeg maar. Ja, maar meestal dus op de... En dan is het op de mountainbike. Dus daar heb je dan ook een opleiding, denk ik, voor moeten...
Ja, we krijgen dan inderdaad een opleiding. De echte opleiding die er ooit voor was, die is er niet meer. Dus nou noemen ze het een bike light. Een lichtere vorm van.
Okay.
En als je die aflegt tegenwoordig, dan mag je op de bike inderdaad. Want je moet toch ook... Die fiets is niet alleen een vervoermiddel, maar is ook een geweldsmiddel af en toe. Dat je hem kunt gebruiken voor andere dingen. Voor aanhoudingen of... Ja. Ja,
wat doe je er dan mee? Gooi je er dan mee?
Je moet wel weten hoe je dan moet gooien. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar je kunt hem ook door hem op een bepaalde manier vast te pakken als een soort schild gebruiken.
Ja, okay.
En hoe doe je dan met die fiets iemand op afstand houden? Of wegduwen of stoten. Ja, dus, en je kunt ook als aanhoudingsmiddel kunnen gebruiken. Het ligt eraan hoe je aankomt fietsen, hoe je die persoon benadert.
Okay.
Of je haakt hem in één keer in, hè, als je er langs affietst. Of je gooit je fiets ineens tussen zijn benen, dat je hem achterover kunt trekken. Dus je kunt er heel veel dingen meer mee, maar dat leer je dan als je zo'n leidopleiding krijgt.
Ah, oké. Okay. Oh, dat is interessant.
Dus het is niet zomaar een bike, maar het is echt wel een gebruiksvoorwerp voor ons.
Ja, oké, okay, dat is wel. En je bent wijkagent, dus pas in... tenminste, je zit nu een tijdje in Nieuwe Wijk.
Ja.
Hoe gaat dat dan als je als wijkagent in een nieuwe wijk komt? Want je hebt jaren in een wijk en daar kent iedereen je.
Ja.
En je komt in een nieuwe wijk. Hoe ga je dan weer opnieuw aan de slag? Want je moet je netwerk weer opnieuw opbouwen. Mensen kennen je misschien wel, misschien niet. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Hè?
Ja, ik ben zo iemand van politie. Voor ons is niks op slot of gesloten. Ik ga overal naar binnen. En als er een deur open staat of ik voel en hij is open, dan ga ik naar binnen. En of het nou een woonhuis is, dan loop ik binnen van politie, hallo, politie. En dan als ze ineens naar beneden komen stormen van wat doe jij in mijn huis? Ik zeg, wie ben jij dan? Ja, ik woon hier. Hoezo? Woon jij hier? Dat zeg je wel, maar heb je iets van legitimatie dan? Want misschien ben jij hier wel de boel dat weghalen. En dan op een gegeven moment dan valt het kwartje en dan denken ze, oh ja. Ja, dat is ook zo. En dan, ja, daarom ben ik hier binnen. Want voortaan de deur beter dicht doen, hè. Dus dat soort dingetjes. Zo kom ik dus aan een bekendheid in de wijk.
Ja.
Maar ik ga ook gewoon bedrijven en andere winkels ga gewoon naar binnen toe om mij gewoon voor te stellen. Joh, ik ben een nieuwe wijkagent. Hoe bevalt het hier om hier te wonen of te werken? Of hier, En dan kom je vanzelf, krijg je allerlei informatie van allerlei kanten.
Ja.
Dus loop ik ook buurthuizen binnen. Ik ga naar meetings of naar waar ouderen bij elkaar komen, eens in de zoveel tijd. Om puur informatie te halen en des ook weten van, hé, we hebben een wijkagent.
Dan ga ik even naar mijn buurvrouw Linda.
40 minuten zijn bijna om, dus...
Nou, we kunnen knippen. Eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Ja, welke wijk werkt u voor? We hebben het net al genoemd, maar ik wil het toch nog even horen.
Ja, ik werk in de Trouwlaan Uitvindersbuurt Oerle. En dat is eigenlijk een wijk wat midden in het centrum ligt. Ja.
Heel anders dan Erwinswijk?
Nee, eigenlijk, ik ga het niet kopiëren, maar een aandachtswijk wel met betrekking tot zorg. Onze wijk is een stuk compacter en daar zitten toch wel wat behoorlijk wat instellingen. En onder andere hebben wij een paar panden van het RIBW. En de bewoners die daar wonen hebben een dubbele diagnose. Dus die zijn hebben ze psychische problemen als een verslaving. Oh ja. En dat brengt wel overlast. Of in ieder geval, dat brengt wel iets in een wijk. Want het zijn wel mensen die verslaafd zijn. Die op zoek zijn naar de drugs. Of die dat in ieder geval, daar zijn ze echt afhankelijk van. Dus dat houdt ook in dat de dealers in de wijk aangetrokken worden. Dus daar komt veel meer bij kijken. Als er zo'n instelling in de wijk zit, dat het ook dingen aantrekt die je eigenlijk liever niet in de wijk wil hebben.
Ja, want die drugs, die moeten ook ergens vandaan komen.
En wat ik dan als wijkagent, wat mijn rol vooral is met de bewoners in gesprek gaan. En het ook proberen in te laten zien dat het voor hun ook een rol is dat ze daar kunnen blijven wonen. Kijk, als wij alleen maar klachten gaan krijgen dat dealers daar komen, dat wil je niet. Maar ik kan het hun ook niet verbieden. Je weet dat ze afhankelijk zijn, maar ik kan ook niet gaan zeggen van op die plek mag je dealers laten komen. Nee. Dus je probeert het gesprek aan te gaan om ze in te laten zien wat de overlast met zich meebrengt. En ja, hoe ze er dan aankomen, ja, weet je, dat is aan hun. Maar ze zijn er wel afhankelijk van. Dus het is vooral het gesprek aangaan met deze mensen. En zo hebben we ook een pand van het Leger des Heils in de wijk. En ja, heel veel mensen die zelfstandig wonen, maar die wel begeleid worden. Ja, en daar heb je gewoon bijna een dagtaak aan.
Ik wil ook even heel kort inderdaad hoe jullie bij de politie zijn gekomen. Maar jij hebt dus eerst bij de marine gezeten.
Ja,
gediend, moet ik dan ook zeggen, denk ik.
Gediend, ja, gevaren.
Ja, ik heb gewerkt bij de marine. Vertel heel kort eens wat over, want we zijn natuurlijk vooral interesseerd in de politieverhalen.
Als ik eenmaal ga beginnen, dan het was een fantastische tijd. Ik wist altijd wel dat ik naar de politie wilde, maar niet op mijn 18e. Dus ik dacht, als ik dan een jaar of 4 naar de marine ga, ik wilde wat van de wereld zien. Nou, hoe mooi is het iets van de wereld zien en daar betaald voor krijgen. Dus via naar de marine. Maar,
als matroos dan?
Ja, als matroos. Ja, logistieke dienstverzorging.
Okay.
Dan word je aan boord van een schip geplaatst. Dan ga je een mooie reis maken. En het jaar erop ga je nog een mooie reis maken. Nou ja, vervolgens zit mijn 4 jaar erop. Ja, toen kreeg ik te horen dat ik mogelijk naar Aruba uitgezonden zou worden. Toen dacht ik, nou, dan wil ik toch nog wel even blijven.
Ja.
En uiteindelijk is het 10 jaar geworden. Maar goed, dus ik heb 10 fantastische jaren gehad. Een mooie rugzak gevuld. En toen vond ik het tijd voor het echte werk. Dus,
en toen ben je de politieopleiding gaan doen.
En toen ben ik politieopleiding gaan doen.
Ondertussen, wij zitten op een politiebureau. Wij nemen altijd alles op locatie. Dus het kan zijn, ze zijn hier volgens mij aan het klussen. Tenminste, er zijn bouwvakkers bezig. Dus het kan zijn dat je wat gepiep en gekraak op de achtergrond hoort. Maar ja, dat is het nadeel van op locatie opnemen. Linda was aan het vertellen over haar tijd bij de marine. Maar toen ging je dus de politieopleiding doen. Ja, ik heb al heel veel verschillende opleidingsvormen gehoord van de politie. Dus dat is misschien niet zo heel belangrijk. Maar hoeveel jaar heb je dan de politieopleiding? In 2, 3, 4 jaar?
Nee, 3 jaar.
In drie jaar.
Nee, maar dat vond ik ook. Ik zou de versnelde opleiding kunnen doen. Maar ik ken mezelf. Ik ben niet zo'n student. Ik ben meer een doener.
Okay.
Dus ik koos ervoor om gewoon 3 jaar. En dat was toen 3 maanden school, 3 maanden werken. En dus wat je in de praktijk, of wat je op school leert, ga je meteen in de praktijk uitvoeren. En dat was wel op dat moment passend voor mij. Dus,
mooie combi. En je zei, ik wist eigenlijk al dat ik bij de politie wilde. Waarom wilde je dan bij de politie? Je bent eerst bij de marine, rugzak vullen,
snap ik.
Maar waarom wilde je nou bij de politie gaan werken?
Nou, ik denk dat ik altijd van jongs af aan wel niet het meisje was. Net was stoerder. Waar mijn vriendin een stap achteruit zette, sprong ik voor hun in de bres. Dus daarin zat al wel iets waarvan zoiets had. Ja, wat stoerder. ja, ik zoek het wel op. En mijn moeder werkte toen ook bij de politie. Dus ik kreeg wel het een en ander mee. En een gevoel, actie, net iets anders als de rest. Ja. En ook wel, ja, tuurlijk. En dan zegt iedereen, je wil graag de burger helpen. Maar dat is ook echt zo. Ja. Dus daar is ook wel... Het onregelmatige. Ik kom hier in dienst, ik weet gewoon niet hoe mijn dag eruit ziet. Ja, fantastisch. Ja. Vanmorgen om 6:30 stond ik met studenten verkeerscontrole te houden. En dan, als om 5:30 mijn wekker gaat, dan denk ik, godverdomme, hè. Maar goed, uiteindelijk sta ik buiten en dan denk ik, hoe mooi is het eigenlijk? Je kunt ze ook weer iets meegeven, iets leren. En dat. Dus ik vind,
Nou, we hebben inmiddels best wel wat afleveringen opgenomen. En ik denk dat wij al wel de conclusie kunnen trekken dat inderdaad die afwisseling en die vrijheid, dat horen we eigenlijk van alle collega's wel terug. Hè? En inderdaad, ja, je weet niet als je 's ochtends of 's middags of 's avonds in dienst komt, wat er gaat gebeuren. Dus dat is wel mooi dat eigenlijk bij alle... Geldt dat voor jou eigenlijk ook een herkenbaar verhaal?
Ik ga nog steeds met een glimlach elke keer naar het werk.
Ja.
Inderdaad, die vroege diensten zijn wel even... dat je heel veel gaat moet. Maar het werk is altijd leuk.
Ja. En jullie komen ook een hoop tegen. Misschien ook dingen die je nooit meer vergeet. Daar vragen we ook eigenlijk altijd naar. Van, is er nou een melding? Als je er niet over wil vertellen, is dat ook prima. Is er nou een melding waarvan je denkt... Nou, dat is nou echt iets... En misschien heb je er wel 10, maar pak er dan eentje. Dat is nou echt een melding, die ga ik nooit vergeten.
Er zijn er meerdere. Maar er is eentje die echt wel impact op mij heeft gemaakt. Omdat ik zelf... toen dat voorval was, een kind had in diezelfde soort leeftijd.
Okay.
En het bleek dichterbij te komen, omdat het kind waar het om ging... van een zus was van een collega.
Oh.
En de oom van dat kind is ook een collega waar ik mee op team zat. Dus het kwam denk ik heel dichtbij allemaal.
En was het een medische melding? Of wat?
Ja, we kregen de melding van... wil jullie gaan naar een tuincentrum... in verband met een kind met een slagaderlijke bloeding.
Okay. Dus
onderweg daar naartoe, handschoentjes aan, afspraken maken... kijken waar het zit, afknellen. Je kent het wel, hè? Want als ambulance...
Ik ken het niet, hè, want ik werk niet als politieagent. Dus ja, neem ons mee in je verhaal.
Nee, als de ambulance er nog niet is... en we zien inderdaad dat het een slagaderlijke bloeding is... dan moet je er wel boven, waar de ader open ligt, afknellen... dat het bloed er niet meer uitgaat, want anders bloedt zo'n kind helemaal dood, hè?
Ja.
Dus met die intentie gingen we daar naartoe. Toen kwamen we daar.
En het was een kind, dat krijg je ook door over de porto. Ja. Gaat er dan toch een tandje gas bij?
Ja, dan zien we geen verkeerslichten meer, hoor. Dan is gewoon als een blauwe streep die kant in.
Ja, met heel veel collega's ook, denk ik. Iedereen die gaat rijden.
Wij waren op dat moment de enige.
Oké. Okay.
Oh. Dus we waren ook als eerste te plaatsen.
Ja.
En buiten ons is er ook niemand meer te plaatsen geweest. Buiten de ambulance dan. Maar wij waren als eerste. En toen kwamen we daar, we troffen het tafereel aan, zeg maar. En we keken elkaar aan, van dat is niet goed.
Was het een jong kind,
ja? Ja, was een jong kind, hoor. En de moeder zat ernaast, op de knieën. Maar het bloed kwam uit de mond, uit de neus, uit de oren. Dus we hadden echt zoiets van, jezus, wat moeten we nou beginnen, hè? Dus toen begonnen we met het, in ieder geval kijken de ademhaling, of die er was. En de hartslag. Mijn collega deed de hartslag checken en gaf constant door wat hij voelde. En ik deed de ademhaling controleren. Dat ging gelukkig allemaal door. En zo hebben we het gecontroleerd gehouden. En eigenlijk in de bevroren positie dat er niet te veel meer nog stuk zou gaan. Tot de ambulance was.
En hadden jullie al snel duidelijk wat daar dan gebeurd was? Het was in een tuincentrum?
Ja, het was toen nog niet duidelijk. Achteraf is het wel duidelijk geworden. En wat bleek nou? Moeders ging naar het tuincentrum, want het was oudjaar. En de hele familie zou komen om oud opnieuw te vieren. Maar de lampjes in de kerstboom waren kapot gegaan. Dus ze dachten, ga ik gauw naar het tuincentrum nieuwe lampjes halen, want het is wel gezellig. Dus de allerkleinste ging mee met de middelste. Die kleinste die zag daar zo'n houten paard, net zoals van een kermis.
Zo'n hobbelpaard.
Ja, maar met één opgetrokken poot. Hè. Die stond eigenlijk op 3 poten. Ja, benen moet ik zeggen.
Benen, ja. Paard
en
benen.
Ja, daarom. Dus die kleine ging erop zitten. En toen zei ze tegen de dochter, wil je er even op letten? Oh, dat is goed. Maar die kleine begint hobbel, hè. Begint te bewegen. Dus dat paard begint te vallen. En dat dochtertje wilde dat paard tegenhouden. Maar dat is een paard van 80 kilo. En terwijl dat aan het omvallen is, op het zwaarste punt... en dan qua snelheid, dat kon ze niet tegenhouden. En toen kwam ze zelf met een hoofdje tussen de betonnen vloer... en de hoofd van het paard terecht. En dat geeft niet mee.
Nee.
Toen was het kwaad geschiet.
Ja. Ja. Heeft het kindje het overleefd?
Helaas.
Heeft het niet overleefd?
Nee. En daar heb ik toen wel een knauw van gekregen, hoor.
Ja.
Want het was ook net dat ik in 1 januari naar een team ging... om te helpen met de administratie, met hun recherchezaken... omdat ze overliepen. Niemand kende mij daar, zeg maar. Hè. Dus ik denk, kan ik hier stil te werken? En toen kwam de teamchef naar me toe. Hé, hey Ellen. Hey, was jij niet bij dat ongeval? En ik wilde ja zeggen, hè. En ik barstte uit in tranen.
Ja.
Dus ze zei, kom maar even mee. Ik bel wel eventjes team collegiale ondersteuning.
Ja, want dat was er toen al.
Toen heette dat BOT.
Ja.
Het bedrijfsopvangteam.
Ja.
En ik had altijd gezegd, dat heb ik nooit nodig, joh. Dat hoeft voor mij niet.
Nee.
En ik zei, nou, laat me komen. En die hebben mij toch wel goed geholpen. Eigenlijk door puur mijn verhaal te laten doen, mijn emoties, waar ik mee zat, waar ik allemaal onrechtvaardig vond en waar ik niet mee was. En had ik misschien dit moeten doen en dat. Maar hun pakten dat op een positieve manier weer terug naar mij. Terwijl ik het allemaal alleen maar negatief zag. Hè?
Ja.
Dus hebben toch wel goed, eigenlijk door alleen maar te luisteren, de werk gedaan. En ik heb zelf ook de tijd gekregen om het voor mij zelf op een rijtje te krijgen. En dat is allemaal goed gelukt.
En je kan er nu over praten. En daar zit nog steeds emotie in, ja, in de kamer.
Ik voel nog steeds weer emotie, hè? Ja. Terwijl dit al lang geleden is, hoor.
Ja, ja. Hoe lang geleden?
Het is geweest in 96.
Oeh, dat is lang geleden, ja.
Ja. Maar toen kon ik er niet over praten. Dan begon ik gelijk te huilen.
Maar toen was misschien ook de politiecultuur wat anders.
Ja, het was nog niet zoals het nu is, hoor. Nu is er echt zoveel anders en zoveel geregeld. We hebben onze eigen psychologen en psychiaters, noem maar op. En als er een heftig incident is, gaan we altijd terug naar het team om eventjes met elkaar te ventileren. Van jongens, wie heeft wat gedaan? En, hè. Dus wat dat betreft is op dit moment de nazorg wel veel, veel verbeterd, toch?
Ja, ja. Ja. Oké, okay, ja, indrukwekkend verhaal. Linda, heb jij, het hoeft niet een vergelijkbaar verhaal, het mag ook een grappig verhaal zijn, laten we wel wezen. We zijn wel vaak van de afdeling dood en verderf helaas bij de politie, ja. Dat is natuurlijk zo. Heb jij nou een melding waarvan je denkt, nou, dat is ook iets wat ik nooit meer...
Er echt wel meerdere. En ik zie aan Erwin ook, hè, wat hij net vertelt, wat het met hem doet. En dan is er voor mij ook één casus. Die ga ik nu ook niet uitgebreid bespreken, want daar is wel een casus, ja, die blijft de rest van mijn leven bij. En daar is een 12-jarige jongen die hier op de Ringbaan Zuid aangereden is. En die moeder die heeft ooit hier gewerkt, dus dan komt het heel dichtbij. Ja. En ik ben er eigenlijk wel vanaf het begin af aan bij betrokken. En ja, daar was zo heftig, maar ook hoe dat dan in zo'n wijk... Hoe iedereen voor elkaar opkomt, hoe iedereen betrokken is. Er is toen ook een stille tocht voor geweest. En voor mij gaf die ook heel veel impact. Dus daar laat ik het ook bij.
Nee, dat is prima.
Maar zo zijn er wel meerdere. En waar die ik ook niet gauw ga vergeten is dat ik 's ochtends in dienst kwam om 6:30. En toen kregen we een melding dat er was een melding gedaan dat... een vrouw het vermoeden had dat haar partner zichzelf van het leven beroofd had. En ze was op een locatie waar ze niet naar binnen durfde te gaan, omdat ze het vermoeden had dat het niet oké was. Nou ja, dan komen wij daar te plaatsen. En wij betreden die locatie en haar vermoeden, dat was werkelijkheid. Dus die had zichzelf van het leven beroofd. En mijn rol is dan, en ja, die past mij ook en die neem ik ook snel om dan toch die vrouw op te vangen. Mm-hmm. Maar toen bleek dat er 3 jonge kinderen thuis waren. En daar moesten wij tegen gaan vertellen dat dat wat we net aangetroffen hadden, dat er werkelijkheid, of dat in ieder geval...
Slecht nieuws brengen.
Ja. En dan met 3 jonge kinderen. Dus ik ben met haar naar die woning gegaan. Ja, en wat je dan mee maakt, dat is... dat is eigenlijk niet te omschrijven. Wat kinderen die net uit bed komen en mij dan tegen moet gaan vertellen dat hun vader niet meer leeft. En wat er dan gebeurt. Ja, mensen die... die weten eigenlijk ook niet wat er gebeurd is.
En de hele wereld soort
op dat moment, dan kijken ze jou ook aan. Van, dan wordt er van jou iets verwacht, dan ga je handelen. Maar ja, je bent ergens ook... Je hebt ook je eigen emoties. En ik vind dat een fijne rol om dan op dat moment daarvoor haar te kunnen doen wat ik denk wat goed is. Want dat weet je natuurlijk nooit. En uiteindelijk moest zij toch mee ook om die persoon te gaan identificeren. Dus het moest wel 100% zeker zijn. Dus ja, ik ben aan haar zijde gebleven en wij zijn dat pan binnengegaan. Ja, en dat was echt een hel om te zien.
Ja, dan moet je eigenlijk ook een beetje een drempel overduwen. Is misschien niet helemaal de goede term, maar je hebt haar impact, al nodig.
Ja, die impact die je dan ziet in zo'n vrouw, dat is gewoon niet te beschrijven.
Nee.
En er zijn wel dingen die blijf je bij.
Ja.
En dan vind ik het wel belangrijk dat... Ja, ik ben dan, of wij zijn dan een van de eerste. En dan blijft de mens ook wel bij. Van,
Dat hoor je regelmatig terug, ja. Ook met andere ernstige incidenten. Dan hoor je toch dat de eerste opvang, daar zijn wij vaak, hè, dat de mensen daar dan toch het meeste aan hebben gehad. Of ja, dan vonden ze het prettigst. En ook al zorgen wij dat er nazorg komt, hè, dat ze toch terecht kunnen met allerlei anderen, vonden ze toch dat wat wij hebben betekend op dat moment, hebben ze het ook het meeste aan gehad dan.
Ook omdat op dat moment die situatie eigenlijk nog gaande is natuurlijk.
Waarschijnlijk
en jullie
wel,
waren er letterlijk bij, natuurlijk. Bij die vervelend is understatement. Bij die rotsituatie. Ik zal geen andere woorden gebruiken in deze podcast. Dan moeten we gaan piepen.
Ja.
Maar dat zijn ook twee hele indrukwekkende verhalen. Ik ben er zelf een beetje stil van, omdat ik ook aan een incident moet denken waar ik zelf ook bij was. Dus ik voel hem ook wel, zeg maar. Zullen we heel even stoppen? De band loopt weer. Want we hebben toch even, vanwege de toch wel twee heftige verhalen, eventjes de opnames stil moeten leggen. Omdat ik en Birgit en eigenlijk ook de andere de collega's ook niet helemaal onberoerd liet. Dus dat is nog niet gebeurd. Maar ik dacht, ik wil het toch even benoemen. Ik zit een beetje te bedenken hoe nu verder na deze twee heel indrukwekkende verhalen. We hebben even buiten de microfoon om even met z'n vieren over wat andere dingen gehad. Ja, dan merk je wel, politiewerk, dat zijn normale mensen die toch wel bijzondere dingen doen. En dat laat niemand onberoerd, want jullie lopen tegen een bak ellende aan. Maar hoe ga je na zo'n heftige melding, niet specifiek waar we het over gehad hebben, daarna moet je soms gewoon weer door. Valt de volgende melding. En die volgende melding is dan dat je denkt, nou, daar moet ik dan naartoe, maar dat stelt dan in je ogen niet zo voor. Hoe ga je daar dan mee om, Linda?
Ja, om heel eerlijk te zeggen, maar ik vraag het me de laatste tijd ook echt steeds vaker af, dat ik denk... Alles, het voelt allemaal als normaal. En dan, het is niet normaal. Dus in hoeverre is het normaal dat het niet normaal is? Zeg ik dat nog goed?
We worden bijna filosofisch nu.
Nee, maar dat ik denk van, hoe kan het zijn dat ja, ik wil niet zeggen dat ik het afwerk of dat het een riedeltje is. Want
die mensen verwachten wel, ze bellen de politie, jij komt eraan. Jij denkt, ik kom net van, ik zeg maar iets, een heftig ongeval of een lijkvinding af. En ik kom nou bij een burenruzie. Er wordt wel verwacht dat je weer gewoon gaat optreden. Ze verwachten, hoe moet ik het zeggen, kwaliteit van je.
Ja, maar ik denk wel dat het tegenwoordig zover is. Als ik naar mezelf als persoon kijk. Als ik een heftig incident heb gehad. En ik denk, ik heb een heftig incident gehad. En ik ben nu even niet in staat om naar die burenruzie te gaan. Ja, dan denk ik, dat weet ik wel zeker dat ik daar even aan zou geven.
Ja, dus die ruimte is er dan.
Die ruimte is er zeker.
Ja.
Alleen op de een of andere manier.
Automatisme, denk ik.
Ja, en dat vraag ik me af, hoe normaal is dat eigenlijk? Dat we dat op de automatische piloot, dat je bij wijze van iemand net gereanimeerd hebt, die het dan wel of niet. Dat is altijd even heftig. Ja. En 10 minuten later sta je bij een stel buren dat je denkt, serieus, is dit waar jullie ruzie om hebben?
Ja.
Maar. Het gaat gewoon door. Ja.
Dat is ook gewoon, denk ik, jullie hebben allebei zoveel ervaring. Jullie kunnen daar heel goed in schakelen. Dat zal niet altijd goed gaan. Maar over het algemeen, anders kun je naar die meldingen
toe. Ja, maar ook, ik heb het thuis, eerlijk gezegd. Ik heb wel eens dat ik thuis wil vertellen hoe mijn dag eruit ziet. Dan moet ik echt na gaan denken. Ik denk, serieus? Ja. Moet ik nou na gaan denken? En dan komt het wel weer terug. Dan denk ik, dat kan ik toch niet zomaar vergeten. He, want ik wil dan toch iets sparen. Ik wil dan toch wel. Ik heb een bijzonder beroep. Dus het moet ook wel een bijzonder verhaal worden. En dan, dan is het voor mij eigenlijk allemaal. Gesneden koek.
Ik heb wel eens meelopers dan. Hè? En dan is het een dag eigenlijk. Ik denk, dat was eigenlijk saai. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dan kreeg ik feedback terug. Hadden ze mij nog een brief gestuurd. Hè, vanwege de stage. Dat ze een dagje meeliepen. En dan las ik terug wat we dan die dag gedaan hadden. Hè? En dan denk ik bij mij, hebben we dat allemaal gedaan?
Ja.
En dat
ja.
was dan zo impact geweest bij die jongen. Dat ik denk van, is toch een goede dag geweest voor hem. Maar zo had ik het zelf niet ervaren.
Nee. Ja. Nee, voor jullie is dat toch een soort van normaal geworden.
Ja.
Ja. Ja, maar jullie staan er ook wel af en toe gelukkig bij stil. Want als ik Linda en jou trouwens ook zo hoor, dat het niet normaal is. En ik denk dat dat misschien juist, ik ben geen psycholoog, het is psychologie van de koude grond, dat juist dus helpt. Denk ik dan. Maar goed, dat is mijn eigen interpretatie. Door er af en toe wel bij stilstaan van, is eigenlijk niet normaal. Ja, we gaan toch een beetje naar een afronding toe. Want we zitten al best wel even te praten over niet de meest makkelijke dingen. Maar ja, Erwin, ik denk dat de meeste Tilburgers en misschien ook wel andere burgers jou kennen van je socials. Je zit op Instagram en daar ben je heel actief op. Kun je daar iets over vertellen? Want je bent nou niet echt de gemiddelde influencer.
Nee.
Maar je bent het wel stiekem een beetje.
Ja, ik ben een BT'er, een bekende Tilburger.
Een bekende Tilburger, ja.
Ja, ik ben destijds begonnen omdat de vraag kwam vanuit van boven van wil je toch het beeld van de politie naar de burger toe op een andere manier brengen dan op tv. Dus we willen met social media gaan werken. En iedereen die wil, en dan beginnen we bij de wijkagenten, die krijgt een account om dan toch het werk te laten zien wat ze doen.
Je bent begonnen op Twitter dan, denk ik.
Ik ben begonnen met Twitter. Maar... Ja, ik ben met Twitter begonnen en uiteindelijk overgestapt naar Instagram. En nu heb ik inmiddels mijn laatste account dat ik nu heb van de nieuwe wijk. Is wijkagenten Tilburg Centrum NW, Noordwest.
Kijk. Volgen, daar, liken, klikken, alles.
Ja, daar kun je mijn belevenissen volgen in het werk. En ik hou wel rekening met de privacy natuurlijk. Dus ik kan niet alles vertellen en alles laten zien. Maar dat doe ik dan wel een gepaste vorm, een goede draai aan geven.
En veel reacties en veel interactie ook weer.
Ja, want ook je hebt mensen die zijn niet zo van het bellen naar de politie of van het aangifte doen of naar de bureau van de politie. En via social media, bij Instagram, krijg ik zoveel informatie. Of dingen van, nee, hoe zit dit, hoe zit dat? Hey, heb je daar dit gezien? Ik krijg foto's doorgestuurd van, nee, die staat hier al zo lang. Misschien is hij wel gejat. Ik kreeg laatst ook, terwijl ik in dienst was, kreeg ik een melding. Van, ja, mijn vriend heeft zijn spullen gepakt. Die zegt dat hij ze voor de trein gaat gooien. Nee, wat? Ik gelijk bellen. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, ze zitten zo, hij is naar het spoor. Ik gelijk de eenheid die buiten was aangestuurd. Die gaan naar het spoor waar zij had aangegeven. En inderdaad, daar zat hij.
Maar dit was eigenlijk een 112-melding.
Eigenlijk een 112-melding. Maar die doet mij via Instagram benaderen.
Ja, ja, ja.
Maar de collega's die treffen hem aan, die hebben hem weg weten te halen. En uiteindelijk ook in de zorg kunnen krijgen. Dus dat is allemaal gelukkig niet gebeurd. Maar dat is via Instagram, via mijn kanaal, is dat dus eigenlijk een melding geworden.
Ja. Overigens, als je thuis luistert, bel 112. Hè. Jongens, ga niet via social contact zoeken met de politie.
Precies.
Bij spoed altijd 112 bellen.
Ja, want ik ben niet 24/7 in dienst. Nee. Dus die meldingen die zie ik niet altijd meteen. Hè?
Nee. Nee, helder. Ja. Oké, nou dat heel kort over je socials. Nou, dan gaan we afronden. Dit was Blauw Blauw, de podcast met in ieder geval mij voor de laatste keer achter de microfoon. Birgit gaan jullie nog vaker horen. Ik wil Erwin en Linda bedanken voor hun mooie verhalen. En... tot de volgende Blauw Blauw. Bedankt voor het luisteren naar Blauw Blauw, de podcast. Vond je dit nou interessant? Luister dan onze andere afleveringen via Spotify, Apple Podcasts of YouTube. En abonneer je op ons kanaal.